U mag vast gaan naar het boek Daniel. HSV Bijbel, pagina 1406. Excuseer. Vlak na Ezechiël komt het boek Daniel. Daniel hoofdstuk 9. Dat bekende boetelied van, boetegebed van Daniel. Waar we vanmorgen onder leiding van de Heer en van de Heilige Geest met elkaar in willen duiken. Weliswaar niet tekst voor tekst, maar in de grove lijnen van dit machtige hoofdstuk. Voor we dat gaan lezen, zullen we nog onze hoofden buigen voor onze verlosser en zaligmaker Jezus Christus, die wat vanmorgen mochten horen van die eenvoudige woorden uit Matthäus. Weet dat meestal het evangelie van Lucas wordt gelezen met kerst, maar deze keer uit Matthäus. Dankjewel, Jean. Machtige woorden waar de komst van de Zoon van God, onbegrijpelijk, dat we samen baden, Erik. We kunnen die hoogte, die onmetelijkheid van Gods genade niet peilen. En als we dan lezen, dan raakt het je hart. Ja, inderdaad. God, Emmanuel, met ons. Ja, Heer, dank u wel voor de tijd die we hier al mochten, met elkaar mochten doorbrengen in het woord en in het lied. Waar we een paar aloude kerstliederen hebben gezongen en waarvan er één was van, ja, dat we u loven mogen. Komt, laten wij aanbidden die koning. Geen enkele koning, nog hoog geplaatst op deze aarde, is onze aanbidding waard. We kunnen waardering voor ze hebben, voor wat ze doen, en dan nog is het uw werk, o Heer. Koningen zijn gekomen en koningen zijn gegaan. En als we dan, Heer, willen lezen in het boek Daniel. Daniel die leefde in een tijd van grote koningen, machthebbers, wereldheersers, vinden we daar Daniel. Daniel die genoemd wordt, gij beminde man. En vinden we hier in een kruispunt in het boek van Daniel, wat we willen gaan lezen met elkaar. En Heer, we willen u ook bidden. Het is het Oude Testament. Het is voorbij. En toch ook weer niet. Dat u onze harten wil raken. Door ons naast Daniel te zetten vanmorgen. Niet in een wetenschappelijke verhandeling, wanneer het gebeurd is en hoe het gebeurd is en hoe de tijd eruit zag alleen. We naast Daniel mogen gaan staan en zeggen, Heer goed, almachtig, genadig, leer ons hieruit, ook in de tijd hier waar we nu leven. Messias Jezus Christus is gekomen, is gestorven, is begraven en is opgestaan en ter hemel gevaren. Maar er wacht ons nog veel. Leid ons hier vanmorgen, Heer, in alle nederigheid en ootmoed. Alleen al in het lezen van dit woord, dat zo diep grijpt en voortvloeit uit een hart dat door u, o heilige, almachtige God, in het hart van Daniel is gewekt, opgewekt en wat hij heeft neergeschreven en wat wij vandaag, duizenden jaren later, nog kunnen lezen. Zegen ons in ons hart, Heer, zodat we straks, als we naar huis gaan, nog meer de koning der koningen, Jezus Christus, hebben kunnen leren kennen. Amen. Laten we het ook met elkaar lezen. Heel dat hoofdstuk 9 uit het boek Daniel. In het eerste jaar van Daniel, van Darius, de zoon van Achaveros, uit het geslacht van de Meden die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën. En het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniel, in het boek het aantal jaren op waarop het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was, 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Ik bad tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zei, och Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid en aanzien van hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar de dienaren, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen en tot heel de bevolking van het land. Bij u, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht. Zo is het heden ten dagen bij de mannen van het huis van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël, bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn, in alle landen waarin u hen verdreven hebt, om hun trouwbreuk die zij tegenover u gepleegd hebben. Heere, bij ons staat de schaamte op het gezicht, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. De Heere onze God is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving. Hoewel we tegen hem in opstand zijn gekomen, wij hebben niet geluisterd naar de stem van de Heere onze God, om volgens zijn wetten te wandelen die hij ons gegeven heeft door de hand van zijn dienaren de profeten. Maar heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God. Want wij hebben tegen hem gezondigd. Hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die ons leiding gaven, door over ons een groot onheil te brengen, dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan, zoals zich dat in Jeruzalem voorgedaan heeft. Zoals het beschreven is in de wet van Mozes, is al dat onheil over ons gekomen. Wij hebben het aangezicht van de Heere, onze God, niet getracht gunstig te stemmen, door ons af te keren van onze ongerechtigheden en verstandig met uw waarheid om te gaan. Daarom heeft de Heere over het onheil gewaakt en heeft hij over ons gebracht. Want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, aangezien wij naar zijn stem niet geluisterd hebben. Nu dan, Heere onze God, u die ons volk met sterke hand uit het land Egypte geleid heeft en uw naam gemaakt hebt, zoals u heden ten dage is. Wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandeld. Heere, laat dan toch uw toorn en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, op grond van al uw gerechtigheden. Want om onze zonden en om onze ongerechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot smaad geworden voor allen die ons omringen. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar de smeekbeden. Doe, omwille van de Heere, uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest ligt. Neig uw oor, mijn God, en hoort. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgesproken. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heere, luister, Heere, vergeef, Heere, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer, omwille van uzelf, mijn God, over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Broeders en zusters, wat een gebed. Normaal bent u gewend dat ik uit de psalmen breek, maar eigenlijk kunnen we zeggen dat we hier te maken hebben met een psalm, met een boetepsalm. Een boetepsalm van Daniël. Een boetepsalm die in het boek Daniël een kruispunt is tussen een stukje geschiedenis met grote wonderen en tekenen en wat hierna volgt, de grote profetische openbaringen die Daniël daarna mag ontvangen. Het is vanmorgen niet de bedoeling om de persoon en de mens en de zondaar Daniël, die zoveel eeuwen hiervoor heeft geleefd en nu ook door de genadewerking van Jezus Christus bij hem te mogen zijn. En het is de bedoeling om naast Daniël te gaan staan en te luisteren naar zijn gebed en deze straks ook toe te passen. Niet Daniël centraal. Doe Daniël ook niet. Hij stelt de Heere God centraal. En Daniël wordt hier al in het Oude Testament zo op een machtige manier door God geleid en door Gods geest geleid tot dit verootmoedigingsgebed, deze boetepsalm. Voor we, en ik weet het, vanmorgen maar heel oppervlakkig, maar eventjes aanraken die belangrijke punten uit dit hoofdstuk uit het boek Daniël. Eventjes kort iets over Daniël zelf. Zo de Heere wil en wij het leven mogen hebben, komen we daar met de Bijbelschool vanzelf alweer een keer aan toe. En zal er wat meer over gezegd kunnen worden. Maar wie was nou toch die Daniël? Daniël, ja, dat lezen we al in het eerste hoofdstuk. Daniël 1 vers 3. Daar staat dit. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Het is eigenlijk wel zeker dat Daniël stamde uit de stam Juda en dat hij waarschijnlijk ook een afstammeling was uit het huis van David, uit het koninklijk geslacht. Daniël werd weggevoerd. En men neemt aan dat hij al weggevoerd werd met de eerste groep van ballingen uit Jeruzalem naar Babel. En hij was toen, en schrik niet, nog zo'n pakweg 14, 15, 16 jaar oud toen hij weggevoerd werd. En al die jaren dat het volk in ballingschap was in Babel, eerst onder het Babylonische Rijk en later onder het Persische Rijk, was Daniël daar in Babel en diende aan het hof van de koningen. En is hij tenminste 70 jaar daar geweest en gaan we een beetje rekenen. Toen Daniël stierf, was hij tenminste 85 jaar oud en waarschijnlijk was hij al de 90 passeert, want hij is zelf nooit meegegaan met de teruggekeerde uit de ballingschap. Dat een klein beetje om te weten wie Daniël was, waar hij zo vandaan kwam en wat zijn leven globaal is. Maar hier vinden wij Daniël bejaard, hoog bejaard, vinden we Daniël. En dan is, lezen we dan in die eerste twee versen iets heel bijzonders. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn regering merkte ik Daniël in de boeken het aantal jaren waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Het is al 70 jaar geleden, bijna 70 jaar geleden, dat Jeruzalem onder Nebukadnezar en ook de tempel verwoest was. En wat doet Daniël hier? De godvruchtige Daniël, die de Heere met zijn hart en ziel dient en eert. Er staat hier, hij onderzoekt de boeken. En in de eerste instantie lezen we hier niet Welke boeken? Want we weten, Daniel had zijn leven lang, zolang hij aan het hof was, toegang tot de zeer uitgebreide bibliotheken die aanwezig waren in de Bergsburg Susan in het Rijk van de Meden en Persen op dat moment. Hij bestudeerde de boeken, maar wat hier geeft de tekst wel weer wat voor boek Daniel dan las. Uit al die vele boeken in die bibliotheek die hem ter beschikking stond, had hij op dat moment onder Gods soevereine leiding, onder Gods heilige leiding, had hij net op dat moment, en de mensen zouden zeggen, dat is nou toch ook toevallig? Nee, Daniel, het was niet toevallig dat Daniel dit las. En gaat u maar even met mij mee, wat Daniel toen las. Er zijn twee profetieën in het boek Jeremia, dat staat er iets voor. En we nemen daaruit Jeremia hoofdstuk 25, hoofdstuk 29, neemt u mij niet kwalijk, hoofdstuk 29 vers 10. Het staat ook in hoofdstuk 25 vers 12 tot 14, maar we nemen Jeremia 29 vers 10, waar het zo krachtig door de profeet Jeremia wordt neergeschreven. En wat Daniel, en laten we ons eens verplaatsen, Daniel leest naar het boek Jeremia, de profetie van Jeremia, en wat leest die Daniel hier nu onder Gods genadevolle leiding op dat moment? Wat het hart van Daniel aanraakt. En dan lezen we dan deze woorden, want zo zegt de Heere, voorzeker. En als we dat in de Bijbel lezen, zo zegt de Heere, voorzeker. Dan hebben we te maken met een boodschap van God, die door niets en door niemand teniet gedaan kan worden. Het is een absolute, zekere, onafhankelijke belofte van God. En wat staat daar dan? Pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen door u terug te brengen naar deze plaats. En dat gaat hier over Israël. En als we dan de boeken Esra en Nehemia lezen, dan zien we dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Maar hier zit Daniel, zie hem zitten. Misschien stond hij wel achter zo'n, net als ik hier, achter zo'n leestafeltje. Ik weet niet hoe ze dat deden. En Daniel leest de boeken, Daniel leest de boeken, het boek van God. En Daniel is een wijs man, is een geleerd man en Daniel kan rekenen. En Daniel weet wanneer Jeruzalem en wanneer de tempel verwoest zijn. En Daniel weet, hij kijkt op de kalender en zegt dat die 70 jaar, die zijn eigenlijk voorbij. En Daniel leest hier een onvoorwaardelijke belofte van God. En dat gaat zo oneindig veel verder dan zomaar een belofte. Zomaar een belofte. Deze belofte die God hier aan de profeet Jeremia gegeven heeft op weg naar het kruis van Golgotha. Want Israël werd niet van de kaart verveegd. Want we hebben vanmorgen gehoord, de Messias is gekomen. Is een voor onvoorwaardelijke belofte. Want er staat, want zo zegt de Heere, voorzeker. En deze belofte aan de Jeremia, wat Daniel leest, was gefundeerd op de onvergankelijke belofte, welke we lezen in Genesis met Abraham. Genesis 15 vers 7 tot 21, waar Abraham nog Abram heet, waar we die machtige boodschap zien, dat Abraham dieren door de midden moet delen, en die aan weerszijden als er een pad tussendoor staat, en dat was in die tijd niet helemaal niet vreemd, lieve broeders en zusters, in die tijd van Abraham. Het was niet vreemd dat het zo gedaan werd. Want als er een verbond, een vast verbond gesloten moest worden tussen twee mensen of twee partijen, twee stammen, dan deelde men één of meerdere dieren in tweeën. En dan gingen de beide afgevaardigden die een verbond sloten, gingen door tussen die dieren door. En dat heette een bloedverbond. En dat wou zeggen, wie van degene dit verbond verbreekt, met die zal gebeuren wat er met die dieren gebeurd is. Een bloedverbond. Dat mocht je niet verbreken. En als je dan in Genesis hebt gelezen dat de Heere genadig en barmhartig is met Abraham, door hem in een diepe slaap te brengen. Want had Abraham als tweede partij met God tussen die dieren door kunnen gaan? Onmogelijk. Want voordat Abraham aan het eind was gekomen, was het verbond al verbroken geweest. God gaat alleen. Alleen. Tussen het bloed door. Een machtig, eenzijdig verbond van God. Een bloedverbond. Maar Abraham, hij was zich er volledig van bewust. Maar hij kon en hij mocht niet doorgaan. En dit, deze belofte van God, is gefundeerd. En Daniël leest het. Voorzeker. Het zal gebeuren. Het zal gebeuren. Laten wij vanmorgen, deze laatste zondag van dit jaar, even een moment rust nemen en even terugdenken aan die tijd van Daniël op weg naar de Messias Jezus Christus. Een genadig God hier vinden. Daniël leest hier dat God bij Jeremia had gezegd, voorzeker, voorzeker. En dat we in Psalm 105 een loflied vinden op de koning, waar we in lezen dat God zijn verbond, zijn belofte, die hij eenzijdig vanuit heel zijn wezen aan de mens geeft, niet zal verbreken. Gewoon gaan we even naar Psalm 105 met elkaar, om een even in rust, als Daniël dit gelezen heeft. En Daniël zegt, ja, inderdaad, hier staat het, dat we enkele versen zullen lezen met elkaar in alle rust, voor we verder gaan en teruggaan naar Daniël, om een lofzang, ook vanmorgen, in het nieuwe verbond onder Jezus Christus, een lofzang uit een van de koningspsalmen, psalm 105, gewoon rustig met elkaar te lezen en daarvan de eerste 11 versen. Een lofzang op de trouw van de Heere. Loof de Heere, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Zing voor hem, zing psalmen voor hem. Spreek aandachtig van zijn wonderen. Beroem u in zijn heilige naam. Laat het hart van wie de Heere zoeken zich verblijden. Vraag naar de Heere en zijn kracht. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Denk aan zijn wonderen die hij gedaan heeft. Aan zijn tekenen en oordelen van zijn mond. Nakomelingen van Abraham zijn dienaren, kinderen van Jacob zijn uitverkorenen. Hij is de Heere onze God. Zijn oordelen gaan over de gehele aarde. Hij denkt aan zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die hij gedaan heeft tot in 1000 generaties, aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft en zijn eed aan Isaak. Voor Jacob heeft hij het vastgesteld als een verordening, voor Israël als een eeuwig verbond, door te zeggen, ik zal u het land Canaan geven, het gebied dat u erfelijk bezit is. O, aan deze psalm zouden we kunnen heenwijzen, ook naar nu, dat God trouw blijft aan zijn verbond. En hier zit de oud-testamentische Daniël, en die leest Jeremia, en die leest een belofte van God die zo zeker is, en waar ook aan de belofte, wat we net in de psalm lazen, maar die belofte naar de komst van Jezus Christus, naar het kribben en het kruis en de opstanding en de verheerlijking en zijn wederkomst op gefundeerd is. Daniël leest Jeremia. En Daniël kende deze psalm ook. Wat zouden we nu mogen verwachten van Daniël? Hij leest dit toch. De tijd is om. God heeft dat beloofd. Dan zouden we toch van eerder van Daniël, deze godvruchtige man, mogen verwachten dat hij zegt, Heer, mag ik u er eventjes op wijzen dat het tijd is? Heer, Ik zit te rekenen, maar u heeft nog 3 dagen. Het wordt tijd. Want u hebt het toch gezegd? Dat mag je toch verwachten? Dat is toch een geloofsuiting naar God? Dus zeg, Heer, ik geloof het hoor. Maar in alle eerbied, tijd. Nee. Nee. We lezen heel iets anders. Het 3e vers. Ik richtte mijn aangezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Waar kan dat nou? Daniel, je leest toch Jeremia? Geloof je dan niet dat de Heere trouw is? Of twijfel je aan de woorden van Jeremia? Hier past toch eerder dat je nu Psalm 105 leest. Dat je de Heer dankt. En zegt, Heer, ja hoor. Twijfel Daniel dan toch? Vinden we hier in het hart dan toch zijn oude zondige natuur van ongeloof? Vertrouwt hij de Heere, maar niet helemaal? Gaat hij daarom op een andere manier bidden? Moeten we de tekst zo verklaren? Nee, absoluut niet. Daniel had Jeremia gelezen. Ja, maar Daniel kende ook de lange geschiedenis van zijn volk. En Daniel beseft en doorleeft dat diep in zijn hart, de Heer werkt dat uit tot diep in zijn hart, dat het inderdaad Gods onvergankelijke belofte is. Maar dat het aan de andere kant toch ook weer niet vanzelfsprekend is, in de zin van, nou ja, het is voorbij. We hebben onze straf uitgezeten in deze gevangenis. De prijs is betaald. Heer, de deur moet open. Nee. Daniel doorleeft. Daniel doorziddert. Door Gods leiding. Dat enorme contrast tussen zijn volk in ongeloof, in ontrouw, in hoererij en afgoderij tegenover de God almachtig, genadig en barmhartig die trouw blijft. Daniel doorleeft en beseft zo overduidelijk dat het hier geen sprake is van 70 jaar een gevangenisstraf uitzitten en de prijs is weer vereffend. We zijn weer in het reinen met God. God, we hebben de prijs betaald en nu kunnen we weer verder. Nee. Daniel beseft, er is meer nodig. Meer nodig. Hier is genade nodig. Genade van God. Hier is berouw en inkeer nodig. Hier is belijden nodig met ons hart. Dat we zien wat we gedaan hebben met ons hart. Dat we doorleven wat we gedaan hebben met ons hart. Oh ja, de gereformeerden zeggen dat we bevindelijk worden aan onze zonde. Maar ja, zover kunnen we wel mee, hè, met Daniel. Ik ben zelfs, dat ik nog weer eens helemaal door de boeken, de koningen en kronieken heen las, werd ik er zelfs een beetje depressief van. Het is een en al zonde. En dan kunnen we wel mee met Daniel, van wat een vreselijke toestand allemaal. Maar wat lezen we dan? En dan kunnen we nog wel mee met dat 1e en 2e en 3e vers. Maar Daniel, waarom bid jij zo? Waarom bid jij in de wijvorm? Dan is het toch terecht dat Daniel niet in de wijvorm had gebeden, maar in de zijvorm. Daniel, een godvruchtig en godlovend en erend mens, die dan ook nog eens een keer zeer bemind man wordt genoemd later in Daniël hoofdstuk 10 vers 19. Daniël, dan bid je toch van Heer, niet ik, niet ik, maar zij hebben dat gedaan. Nee, hij bidt, wij hebben gezondigd. Daniël, we kunnen dat, die onpeilbare, enorme nederigheid die we hier vinden door de Heer gegeven aan Daniël, vinden we hier zo'n intense, genadevolle, oprechte en godvruchtige nederigheid bij Daniël, geschonken door de Heer zelf. Het gaat heel diep. Daniël, een pleitbezorger. We vinden dat ook bij Mozes, maar hier vinden we Daniël terug als een pleitbezorger. En als je de tekst goed leest, voor heel Israël en Juda, weet zichzelf ook schuldig als zondaar. Daniël beseft ten diepste dat ook zijn geloof en zijn trouw en zijn doorleven wat hij in zijn hart heeft, al die jaren van zijn leven, niets anders dan genade betreft. En dan vinden we een machtige heenwijzing naar Jezus Christus. Daniël, een pleiter, een pleitbezorger, een beleider voor zijn zonden en die van zijn volk. En dan vinden we daar die machtige heenwijzing naar Jezus Christus. Werkelijk zonder zonde. Het gaat zo pijloos diep, mijn lieve broeders en zusters, als Jean vanmorgen weer de menswording van Jezus even weer in ons midden heeft gebracht en daarin geleid is. Jezus werd mens. Jezus werd een Daniël. Haalde adem. At en dronk. Jezus, die onder ons kwam wonen. Wat betekent dat? Dat Jezus gewoon tussen ons kwam. Diep verdorven zondaren, te midden van zijn volk Israël als eerste kwam hij daar. Te midden van een diep verdorven volk, toen ook nog steeds. Het was niet anders geworden. Leest u Esra en Nehemia maar. En dan wordt het stil na Daniël. Maar daar komt Jezus en is hij mens. En wordt hij de voorspraak. De voorbidder. Maar Jezus heeft geen zonde gekend. Hij was meerder, oneindig meerder dan Daniël. Jezus hoefde, kon niet bidden. Ik heb gezondigd. Maar er gebeurt in het leven van Jezus zo oneindig veel meer als het daar gebeurt bij Daniël. Want Jezus wordt tot zonde gemaakt. Maar Daniël pleit voor zijn en de zonden en van de zonden van heel zijn volk in diepe nederigheid. Buigt Jezus in een onpeilbaar, nederig hart. Ik ben nederig van hart, staat er geschreven in Matthäus. Is het zo diep, zo groot, dat we hier Jezus zien, die tot zonde gemaakt werd. En als het waar, en toen gekruisigd werd op het kruis van Golgotha. En dat hoefde Daniël niet. Want Daniël leefde toen al onder het toekomstige kruis van Golgotha. In zijn lijden en sterven volgt Jezus. En draagt hij onze beden. Wij hebben niet geluisterd in zijn lichaam. Weg. Daniël geloofde oprecht in Gods onvergankelijke belofte, die hij las in de geschriften van Jeremia. Maar tegelijkertijd doorleefde Daniel en wist hij ook, het was Gods onvergankelijke belofte, jawel. Maar God was niets verplicht. Eerste kerstdag hoorden wij nog in de prediking de predikant noemen. God was niets aan ons verplicht. God was niet aan ons verplicht door Jezus te geven. Het was wel zijn onvoorwaardelijke belofte. En waar die predikant zei, elk vers van het Oude Testament in het Oude Verbond getuigt van Jezus, de vervulling van de belofte. Maar God was niet verplicht. Hij had ons in onze zonde kunnen laten en ons kunnen neerstorten in die onpeilbare, mateloze, eeuwige diepte van de hel. Een val die geen einde had meer had gekend. Daniel buigt en luistert en bidt. Hij weet, het is niet zomaar vanzelfsprekend. En het godswonder wat we bij Daniel al zien, dat er toch, we weten niet of er nog meer zijn geweest die ook hun zonde hebben beleden, het gaat hier om Daniel, dat er toch op dat moment, op dat cruciale moment, op dat cruciale moment dat het volk terug gaat keren naar Jeruzalem en naar Israël en de tempel zal herbouwen, dat er hier toch een broeder is die door de leiding van God tot berouw en inkeer komt en de zonde voor zichzelf en zijn volk belijdt. En Jezus droeg het voor ons. En dan zien we bij Daniel er ook nog iets bijzonders gebeuren. We hebben dat vers niet gelezen, maar we lezen het nu nog uit hoofdstuk 9 van Daniel. Het is het kruispunt in het leven van Daniel. En in vers 20 lezen we, terwijl ik nog sprak en bad en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heere mijn God omwille van het heilige berg van mijn God. Terwijl ik in mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriel. Tot zover. Hier vinden we een machtig kruispunt. We zouden gedacht hebben, ja, God antwoordt Daniel. God antwoordt Daniel, ja ja, over een week begin ik met de eerste groep ballelingen onder Zerubabel terug te sturen naar Jeruzalem en naar Israël. Nee, wat gebeurt er hier met Daniel? Terwijl hij nog bidt, terwijl hij nog pleit, dan zegt, er komt de man Gabriel en dan moet je Daniel doorgaan lezen. Dat doen we vanmorgen niet. En dan zien we dat Daniel dan de openbaring van God krijgt voor een veel verdere toekomst. Belofte van God die zich uitstrekken naar een enorme verre toekomst. Het eerste voor Israël. Een toekomst waar andere profeten, Jeremia, Jesaja, Ezekiel, ach noem ze maar op, ook heen wijzen naar de belofte dat Israël hersteld zal worden onder de komende koning. Dat de koning komen zal, dat Jeruzalem weer de stad van de grote koning zal worden en Israël in vrede zal leven 1000 jaren lang. Daniel krijgt daar gezichten van een verre toekomst. Machtig is dat in het leven van Daniel. Een verre toekomst. Belofte van God krijgt Daniel. Onvergankelijk, zeker, gefundeerd op de belofte aan Abraham. En op de belofte van het nieuwe verbond in Jezus Christus. We gaan nu naar de toepassing van morgen. Toepassingen kunnen er veelzijdig zijn. Het gebed van Daniel kan ons op het hart geschreven zijn, persoonlijk of voor anderen. Een verdere toekomst. Het is vandaag de laatste zondag van het jaar van onze die onze Heer gegeven heeft, 2015. Het laatste jaar. En als we Daniel lezen, als we de Bijbel lezen, Als we Openbaring lezen en bestuderen, en dat is nodig, want wie de Bijbel niet leest, zoals Daniel wel deed, niet bestudeert met elkaar, die ontgaat een machtige belofte die ons nog wacht. We weten dat Jezus gekomen is, het kruis is geweest, de opstanding, de hemelvaart. Maar er wacht nog zoveel meer, een onvoorwaardelijke belofte gefundeerd op God zelf. Voorzeker, het zal gebeuren. Maar hoe kunnen we dat te weten komen anders dan dat we lezen, lezen en herlezen, altijd weer, jong en oud, zodat onze geest geleid wordt door de geest van God in het woord. Dat we net als Daniel zeggen, Heer, ja, we lezen het. Het staat er. Dan staat er in Daniel dat aan het einde der tijden de kennis zal toenemen. Dat we meer en meer zullen begrijpen van Gods woord. Als we weten wat Calvijn nog moest missen en wat wij nu mogen weten, dan mogen we de Heer daarvoor danken. Zoveel, zoveel ons is gegeven. Waakzaam te blijven. Geworteld. Op het geloof van Jezus Christus. Maar het past ons, lieve broeders en zusters, ook om vanmorgen gewoon maar eventjes terug te kijken. Even terug te kijken, want wij kennen ook de geschiedenis van de kerk. Die is veel, lang en al eeuwenlang. Als wij terugkijken naar de geschiedenis van de kerk, dan buigen wij evenals met Daniel ons hoofd en dan zeggen wij, Heer, genade dat we nog bestaan. Ja, maar hoe gaan we daarmee om? Onze gemeente, hoe staan wij als onze gemeente even stil aan het eind van het jaar en kijken terug met zoveel rijke zegen die we hier hebben gehad het afgelopen jaar? Hebben wij dan misschien toch wel een beetje de neiging als we terugkijken om te zeggen van zij hebben gezondigd? Moest kijken wat voor fouten ze begaan hebben, hoe ze afgedwaald zijn. Zij hebben gezondigd? Of gaan we maar naast Daniel staan en buigen onze hoofden en harten en zeggen van Heer, uw beloften zijn absoluut zeker. U komt. U komt. Uw rijk zal komen en uw wil zal geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Maar dat we eventjes een moment stil worden en gaan zeggen van Heer, we kijken even terug, Heer. En wij hebben gezondigd. Ook wij hebben goddeloos gehandeld. Ook wij zijn van tijd tot tijd in opstand gekomen. Door af te wijken van de geboden van Jezus. De wet van Jezus en zijn bepalingen. En wat is het dan gemakkelijk en wat is het dan hoogmoedig? Om misschien wel met 10 vingers naar de ander te wijzen. Om te zeggen van kijk eens hoe goed wij het gedaan hebben. Ja, mijn lieve broeders en zusters. Op grond van het verlossingswerk van Jezus Christus. Op grond van zijn komst, van zijn kruisdood en opstanding. Mogen we de toekomst in volle vertrouwen tegemoet zien. God is er niets aan ons verplicht. Maar heeft wel zijn, heeft zichzelf aan zichzelf verplicht. Daniel bidt om uw heilige naams wil, Heer. Niet om onze gerechtigheid, maar om uw gerechtigheid. En om uw naams wil. Om uw heiligheid. Uw onvergankelijke grootheid. Uw liefde, uw barmhartige met heel uw wezen. Om wie u bent. Daarom mogen wij in volle vertrouwen. De toekomst tegemoet zien, tenminste Er is één voorwaarde. Wedergeboren te zijn in het woord, bloed van Jezus. Gisteren of zondag, op de eerste kerstdag mogen we horen dat de dominee zei, gooi dat geboorte, wie dat geboortekaartje, wie dit geboortekaartje van God weggooit, die gooit alles weg. Wie Christus verwerpt, verwerpt alles. Die wacht ook een toekomst, een eeuwige toekomst, de eeuwige val naar de hel. De toekomst van Jezus, de toekomst van Daniel, de toekomst straks van de rest van Israël, is alleen maar gefundeerd op het kruiswerk van Jezus Christus. We weten het misschien wel. Misschien weet u, weet jij het wel. En maar, bid dan tot de Heer. Heer, leg het in mijn hart. Maak mij bewust dat ik ook tot een belijden mag komen. En mag komen tot het kruis van Jezus. En er al is een hoopvolle toekomst weggelegd voor een ieder. O, en het werd vanmorgen gezongen. Voor een ieder die gelooft. Voor een ieder die gelooft en komt tot belijden met de smeekbeden van Daniel, wat mij betreft. Ik, Heer, ik heb gezondigd, maar u heeft beloofd. U heeft gegeven. En zo zien we ook van Daniel. Bij Daniel scheen het licht nog in het oosten. En dan zag hij in de verte de Christus. Wat hebben wij zoveel meer. En laten we het dit jaar maar mee eindigen. Wat hebben wij zo ongelooflijk veel meer genade ontvangen. Dan Daniel die het alleen nog maar in de verte zag. En dan moet u Daniel maar uitlezen. Als die dingen die hij in de verte ziet voor hem geopenbaard worden. Valt hij neer van ontzag voor de Heere God. En wij laten we het beseffen aan het einde van dit jaar, deze laatste zondag van het jaar, dat wat wij ontvangen hebben in Christus zo gigantisch veel meer is. Dat we eigenlijk zouden moeten neervallen en voor de Heer zeggen, Heer, het is onbegrijpelijk. Wel vanzelfsprekend, omdat u het beloofd hebt. Maar als wij naar onszelf kijken, Heer, is het niet vanzelfsprekend, maar genade alleen. En zo mogen wij dan ook met elkaar het nieuwe jaar in vol vertrouwen op onze Heere en Heiland Jezus Christus tegemoet zien. Niet vanuit een zondige vanzelfsprekendheid, maar vanuit de zekerheid in het geloof. En mogen we bidden voor elkaar, bidden voor alle gelovigen, bidden voor alle mensen, dat in het jaar 2016 nog velen tot het kruis gebracht mogen worden door de Heer en tot geloof mogen komen. Wie het ook is en waar het ook is en wanneer het ook is. Laten wij blijven bidden voor elkaar en voor de ander. En blijven belijden, Heer, wij hebben gezondigd. Het is genade alleen.